wel te worden, dan kan je toch niet in je hoofd halen om naar de heidenen te gaan, om ze daar te laten bespotten. Nu hebben wij de koning van Israël in onze handen. Wat moet die God van Israël? Is het niet vreselijk als zulke dingen gebeuren, dat David, die een gezalfde van de Heere is, op een zo'n slecht pad gaat? Wie gaat er nu naar de Filistijnen? Wie doet dat nu? Jongens en meisjes, als je gezalfd wordt. Je weet de geschiedenis van David wel, dat Samuel thuis komt in Bethlehem en al die jongens passeren. En Samuel zegt, nee, daar is er geen één bij. Heb je nog niet meer jongens? Ja, er is zo'n kleine jongen, die is bij de schapen. Nou, zegt Samuel, laat die eens komen. Dat wordt de gezalfde des Heren, David, die kleine jongen. En hij wordt zo gezalfd. En telkens weer spaart de Heer hem. David heeft zijn tienduizenden verslagen. Zo kan het klinken in het paleis van de koning. En God heeft telkens belofte gegeven dat ook al wordt het leven van David door Saul bedreigd. Hij gooit bij tijden een speer op hem af en achtervolgt hem keer op keer. En dat zie je in het slot van het boek 1 Samuel heel sterk. Het is net nog gebeurd, hoofdstuk 26, dat David, terwijl ze allemaal slapen met de slaap des Heren zoals Adam sliep en de Heren daar zomaar een vrouw uit maakte. Die diepe slaap bij Saul met 3000 mannen die allemaal liggen te slapen. En dan haalt David met zijn neef de speer bij Saul vandaan. En dan laat hij hem even later op de top van een berg zien. Zie je wel, Saul, dat ik geen kwaad in de zin heb en dat jouw leven bij mij veilig is. Mijn leven bij jou niet, maar jouw leven bij mij wel, want je bent de gezalfde des Heren. Wat doe je dan met de andere gezalfde des Heren? Met die Messias? En dan moet Saul tegen zijn zin, want een hartelijke schuldbelijdenis komt er niet van. Maar dan moet Saul voor de 3000 manschappen bij hem aanwijzen, David wordt koning. Het gaat goed met jou. Kom de speer maar even brengen. Ja, David denkt, dat heeft hij wel vaker gezegd, ik doe het niet, kom hem maar halen. Maar hij moest het wel zeggen. En een paar hoofdstukken ervoor is de vrouw van Nabal nog in de bres getreden voor David. David, denk erom. Jij moet geen eind maken aan het leven van mijn man, want dan kun je geen koning zijn in Israël. En de Heer heeft het u toch beloofd. En zo is David omgeven door beloften van de Heer. Zo rijk, zoveel. En dan gaat deze David naar de Filistijnen, mensen. Dat gaf de Heere David veel. En dan zulke dingen. Laten we naar onszelf kijken. Hoeveel beloften heeft de Heere niet aan ons gegeven? Zelfs toen we nog niet naar de Heere konden vragen, is de Heer al bij ons komen staan als Vader, Zoon en Heilige Geest. En de Vader heeft beloofd dat hij onze Vader wil zijn en de Zoon dat hij onze zaligmaker wil zijn. En de Heilige Geest dat hij in ons hart wil wonen en werken, hoe weerbarstig ook. Zoveel beloften. Waar gaan we naartoe? Wat doen we ermee? Je ziet het in de Bijbel al gebeuren. Jozua heeft geweldige beloften van de Heere gekregen. Elke plaats waar uw voedsel komt, dat zal ik u geven. En dan dat geval met de Gibeonieten. Dat hij zonder God beslissingen neemt. Jozua. De kerk des Heren. De Heer Jezus heeft toch gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En waar zoekt de kerk het bij tijden? Zijn wij kerk des Heren? Want je kunt wel dapper zingen, dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard, dat heeft David gezongen. Waar tref je hem aan? Bij de Filistijnen. Zo komt God met zijn beloften tot ons. Met de belofte van het genadeverbond, gemeente. Zo rijk, zo uitzonderlijk rijk. Met al die beloften uit het evangelie. Met een kabinet vol beloften, zoals een van de Erskines het zegt. Waar zijn we nou? Wie zijn we nu? Sluiten we een deal met de goddelozen? Gaan we zomaar onze eigen gang? Dat we niet bidden, Heere, mag ik dat meisje of die jongen die u vreest? Of beslissen we zelf? Kunnen we dat zelf trouwen zonder God? Kinderen krijgen zonder God? Een huis kopen en verkopen zonder God? Handig in de handel zijn? Slim te werk gaan? Zonder God? Komen we daarom in de secularisatie terecht, in de verwereldlijking? Blijkt dan dat we in wezen niet anders zijn dan een wereldsmens? David zit in zak en as, gemeente. Hij vertrouwt niet meer op de Heer. En daarom zoekt hij het bij de mensen. Hij vertrouwt niet op de God van Israël. En daarom zoekt hij het bij de koning van de Filistijnen. Hij vertrouwt Achis meer dan God. Hij vlucht naar het buitenland, een gezalfde des Heren, een asiel zoeken. En dan kun je natuurlijk aanvoeren, ja, maar hij was ook uitgeput. Zoveel jaar heeft Saul achter hem aan gezeten om hem te doden. En elke keer weer kwam hij ternauwernood uit zijn handen. En nu is hij doodmoe. En als je zo moe bent, gemeente, dan kun je zo gauw moedeloos worden. Dan is het een invalspoort voor de duivel. Daarom moet je maar op tijd naar bed gaan. Ook al kun je niet slapen. Want als we zo moe worden, dan kan de moedeloosheid zo toeslaan dat we het niet meer zien zitten. En dat we buiten de grenzen van het verbond van God terechtkomen. En dat gebeurt hier nu met de daad. David in Gat. Doodsbenauwd. Angstig. Seconden zingen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden, maar is het alles kwijt. En dan vlucht hij naar het buitenland. Is dat nou een voorbeeld voor zijn manschap? Is dat nou een identificatiefiguur? Kun je aan zo'n man optrekken? We eens in de Bijbel kijken, broeders en zusters. Jongens, jullie weten van Elia, hè, die machtige profeet die daar stond op de Karmel tegenover 450 Baalpriesters. En met Izebel daarachter, nou. En dan zegt hij het, wie is nou God, de Heere of Baal? En het volk, de Heere is God, de Heere is God. Heeft wel een poosje geduurd, maar uiteindelijk komt het eruit. En eigenlijk is het een overwinning. En als Elia van de Karmel neerdaalt, heeft hij 450 Baalpriesters bij de Kishon in de vlakte van Megiddo gedood. En hoeft alleen maar even Izebel de mond open te doen. Ze heeft natuurlijk geen been om op te staan. Ze zegt, die man die gaat dood. En dan is Elia zo moedeloos. Hij heeft natuurlijk zo moe geweest. Zo moedeloos. Dat zegt, Heere, neem nou mijn ziel maar weg. Want het heeft allemaal geen zin meer. Ik ben maar alleen overgebleven. En dan loopt hij met zijn knecht helemaal tot Beersheba. Dat is ente, hè? En als je 200 kilometer of meer moedeloos loopt, zonder een airconditionbus, het niet breed. En dan laat hij zijn knecht achter in Beersheba. Dan gaat hij nog honderden kilometers verder de woestijn in tot bij de Sinaï toe. Hoe die er gekomen is, waar die aan water gekomen is, dat snap je nog niet. Zo moe, zo moedeloos, Heere, laat me maar sterven. Het heeft allemaal geen zin meer. Ja, zeg u maar, dat was het Oude Testament. Ja, dat is waar. Nieuwe Testament dan? Petrus, nou als er één van de Heer Jezus getuigd heeft, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat heb je van God, zegt de Heer Jezus. Als hij dan op het water loopt, dan kan hij zo naar de Heer Jezus toe lopen. Zolang hij de Heer Jezus ziet, maar als hij naar het water kijkt, dan zakt hij er zo in weg. Petrus, hoe kan dat nou? Nou, denk aan de andere discipelen. De Heer Jezus gaat met 12 apostelen die straks de wereld in zullen gaan om het evangelie te verkondigen, de boot in. En hij zegt, we gaan naar de overkant van het meer van Tiberias. Dus ze hebben een duidelijke belofte. We komen aan de overkant met de Heer Jezus. Niet u gaat, maar wij gaan. Ze zijn nog een klein stukje van de kant. En dan redden ze het, een kleine tsunami. Vreselijk wild water, slaat over ze heen. Ze maken de Heer Jezus niet wakker, u bent in gevaar en daarmee de kerk. Maar wij vergaan. Apostelen van de Heer Jezus Christus. Zo moedeloos wij vergaan. Het kan gebeuren in het leven van dienstknechten van God dat het zo moeilijk wordt om in het midden van de gemeente. Dat ze zingen, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. En dat ze bijna ontheffing uit het ambt zouden vragen als God hen niet tegengehouden had. Zo moedeloos. Zoals dat jongens en meisjes kan gebeuren in de gemeente bij wat thuis gebeurt. Geen gat meer inzien. Of in huwelijken dat het zo ontwricht raakt. Dat je niet meer gelooft dat God kan helpen. Of dat er zoveel problemen zijn in je leven van alle dag. Dat je God niet meer ziet. En je heil gaat zoeken bij mens. Bij mens. Wat zijn ook kinderen van God gevaarlijke mensen? Wat zijn dienstknechten van God gevaarlijke mensen? Die soms alleen maar hun eigen kringetje overhouden. We kunnen wel zeggen, het zal mij niet overkomen, broeders en zusters, maar dan weet je nog niet wie je zelf bent. Als je God vergeet, als je God niet meer ziet, als je de belofte van God niet meer opmerkt. Want wat zegt David? Eén deze dagen zal ik nog omkomen. Dat is dan met 600 mensen. Maar er blijven maar twee lettertjes van het alfabet over, de I en de K. Zo gaat het in ons leven. Ik, ik. Ik en alles draait tenslotte om ons eigen ik. En het wordt een draaikolk waarin we de diepte ingaan. Ach, arme ik. Ik heb het ook zo moeilijk. Ik ben ook zo ellendig. Ik heb het zo slecht. Is dat nou een kind van God? Is dat nou een knecht van God, gemeente? Jongens. Als je identificatiefiguren ziet, dan is er hier geen één. Kijk, als David nou hier geroepen had, uit de diepte roep ik tot u, Heere, Heere, hoor mijn stem. Maar doet hij niet, hij gaat naar Achish. En wie zal een moedeloze ziel opheffen? Als je alleen maar jezelf overhoudt, je eigen ik. Wat een verschrikkelijke zonde. Het is niet jammer dat het bij David zo is, die zonde gemeente. Het is ongeloof. En ongeloof is een verschrikkelijke zonde. Wij denken wel van andere zonden dat dat erg is en dat is ook zo. Maar David gelooft niet dat de Heer hem helpen zal. En dat is het ernstige van het ongeloof. Het is zonde voor God. Een zonde die ons schuldig stelt. Een zonde die je ook moet belijden aan de Heer. Dat doet David hier niet. Zo diep kan het gaan in het leven van een kind van God. Als je zonder bieden, wat wilt u dat ik doen zal, de weg gaat. Dan kom je bij de Filistijnen terecht. Achis is een goedgelovig mens. Naïveling zou je kunnen zeggen. Koning, maar zo naïef. Je zou er geen cent voor geven. Want hij denkt, nou heb ik David in gat. Nou kan ik met David doen alles wat ik wil. Nu kan ik met David straks Israël overwinnen. Hij weet precies waar de zwakke plekken zijn. Hij weet precies waar we moeten zijn. En dan denkt David, want hij is slim hè. David is een handige jongen. David denkt, dan moet ik niet te dicht in de buurt van Achis zijn. Hij zegt, heel mooi, vroom. Ach, Achis, ik moet maar niet te dicht bij u zijn in de koningsstad. Hier is alles zo koninklijk. En ik ben slechts een asielzoeker. Wijs mij een plekje ergens verderop. En dan komt hij in Ziklag, 18 kilometer ten zuidoosten van Gat, terecht. En dan denkt Achis, goed zo. Die zit daar goed. En die kan ik gebruiken. Want hij rekent er natuurlijk wel op cadeautjes van David voor zo'n gunst. Maar gaat David doen zonder te bidden, gemeente? Gaat hij de volken in het zuiden uitroeien? Zo dat er echt niemand een volkerenmoord, dat er niemand overblijft. Want stel voor dat er één gaat praten in Gat. Dan is hij de pineut. Dat is zijn dood. Hij is net uit de handen van Saul ontkomen. Dan zal hij door een Filistijnse vorst gedood worden. Daar niet over gedacht. Dus hij zorgt dat er niemand overblijft om het verhaal te vertellen. Ondertussen heeft hij zoveel bezittingen. Dat iedere keer dan komt hij met karrevrachten bij Achis in Gat terecht. Dus ik moest kijken wat ik allemaal voor u opgehaald heb. En Achis die is zo goed gelogen ding. Als prachtig. Iedere keer cadeautjes van David. Uit dank voor de bewezen gunst. En dan denkt Achis. Nu kan ik hem inschakelen. Want wij moeten met z'n allen naar de vlakte van Megiddo. Naar het noorden. Om Saul een kopje kleiner te maken. En dan krijg je dat verhaal van Saul. Bij het gebergte van Gilboa, hè, dat hij daar omkomt. En Achis denkt, nou kan ik David mooi meenemen. Met zijn manschappen. En dan voegt hij zich bij ons. En dan kunnen Saul doden en Israël overwinnen. En als de Filistijnse vorsten rondom dat horen, denken ze, daar heb je Achis weer. Wij moeten hem aan zijn verstand brengen dat dat niet een goede gedachte is. Want als David straks in de vlakte van Megiddo komt en bij het gebergte van Gilboa, dan zijn we hem kwijt, want dan loopt hij over naar Saul. En dan? En ze zeggen, Achis, je moet het niet doen, man, doe het niet. En dan komt David quasi beledigd bij Achis. En Achis houdt hem dat voor en zegt, ach, u ziet toch wat ik allemaal voor u verzameld heb? Vertrouw je me niet? Wat intens gemeen, zou je zeggen. Zo is zelfs een kind van God, jongens. Schrik je van, hè? Als je jezelf leert kennen wie je voor God bent, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Wat een gevaar! Wat een gevaar voor Israël! Wat een gevaar dat David misschien in de strijd omkomt en er geen gezalfde des Heren is. Nou, Achis luistert dan naar de stadsvorsten van de Filistijnen en dan laat David achter. Hij mag niet mee. En dan zie je, gemeente, dat God door Filistijnen ingrijpt om zijn kind, zijn knecht te bewaren. Als God niet ingegrepen had door de Filistijnen, dan was David werkelijk naar de Filistijnen gegaan. Dan was David geen gezalfde des Heren gebleven. Dan was heel Israël verloren gegaan. En zo zie je hier in het slot van het boek Samuel wat God doet. David kan nu niet verwijzen als gezalfde des Heren naar de zoon van David, want er blijft van hem niks over. God schakelt zelfs Filistijnen in om David te sparen en zijn volk te sparen. Ondanks al dat kwaad van David. Ondanks al het kwaad van een kind van God houdt God zijn werk vast. Als dat niet waar was. Wat leren we hier uit op Psalm 118 die we straks gaan zingen? Dat je nooit op mensen moet vertrouwen. Dat je ook niet vluchten moet naar mensen. Maar naar de Heere alleen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Zo gaan we straks zingen. Je moet niet bang zijn voor mensen. Je moet ook niet vertrouwen op mensen. Soms zijn we bang. Soms vertrouwen op mensen. Je moet ze allemaal kwijt, gemeente. En alleen maar God overhouden die goddelozen rechtvaardigt om niet. Die David vasthoudt. En David een gezalfde des Heren doet zijn. Er is er maar één, gemeente, die echt de gezalfde des Heren is. Dat is de Heere Jezus Christus. Want als hij in Gethsemane komt en God hem de beker vol van zijn toorn en gramschap tegen onze zonde voorhoudt, dan duwt de Heere Jezus die beker niet weg. Dan gaat de Heere Jezus niet naar Herodes en naar Pontius Pilatus uit zichzelf. De Heer Jezus heeft de lofzang gezongen na de instelling van het avondmaal, Psalm 113 tot 118. En daar buigt hij in Gethsemane. Vader, hij bidt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Het is zo vreselijk, zo erg. Ik ben helemaal alleen, Vader. Maar uw wil geschieden. Daar heb je de gezalfde des Heren. De enige. De volmaakte. En als hij opstaat en daar een bende aankomt met een van zijn discipelen, Judas, vlucht de Heer Jezus niet weg. Dan zegt de Heer Jezus, wie zoek je? Ja, Jezus. Indien ge dan mij zoekt, laat mijn kerk gaan. Dat zou tot in de diepst van je ziel ontroerder worden, gemeente. Dat er één is. Die nooit vlucht. Die al de gramschap van God over de zonde draagt. En knielt. En zegt, ik ben het. Ik heb het volbracht. En daar ligt nou heel het behoud van al Gods kinderen in. Daar ligt het behoud van al Gods knechten in. Daar ligt het behoud van de kerk in, gemeente. Als God niet trouw was, als Hij niet waar maakte, ik zal wat ik eens gesproken heb nooit terugnemen. Als God je zoveel belooft en je op die belofte van God mag leven, maar bij tijden alles kwijtraakt, indien wij ontrouw zijn. Hij is getrouw. Hij laat nooit varen het werk van zijn handen. Ziet u de Heere Jezus niet voor u, gemeente? Als de gezalfde des Heer. In al zijn heerlijkheid. In al zijn majesteit. Als iedereen zich tot hem keert en zich over hem heen laat gaan, dan bidt hij nog, Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Wij hebben voor ons, gemeente, vanmiddag niet David, maar de grote gezalfde des Heeren, de Heere Jezus Christus. En als hij alleen overblijft in ons leven, dan hebben we alles. In hem. Amen. Heren, daar worden we stil van. Als u ons aan onszelf overlaat, zelfs als we kind van u geworden zijn, knecht van u, waar blijven we dan? Hoe waar is het wat uw woord zegt al, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar blijven? Bekeer tot u, Heere, voordat het te laat is. Maar houd ook uw kinderen en uw knechten vast, o God. Wat is er veel te belijden aan schuld dat we niet gebeden hebben. Dat we gedaan, gehandeld hebben. Dachten, dit is wel goed. En zo het gevaar wilden ontkomen. Wat een schuld, o God. Vergeef. Vergeef. En doe ons alstublieft niet bij de Filistijnen terechtkomen. Alstublieft, o Heere, leer ons bidden. Uw wil geschieden. Laat we veel zicht mogen krijgen op de Heere Jezus Christus en steeds meer Hem zien. Uw wil geschieden. Uw wil alleen. U bent de gezalfde des Heer. U bent de enige Heere Jezus Christus die alles heeft volbracht. En uw werk blijft. Ik stel mijn leven voor mijn schapen, hebt u gezegd. En u hebt het ook getoond. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Geef dat dat de troost mag zijn van allen die bij u horen. Uw werk, Heere, is toch onverliesbaar. Uw werk houdt stand, ook al lijkt het nergens op. Wat bent u goed, wat bent u barmhartig, wat bent u langmoedig, wat bent u genadig. O grote God, dat u uw eigen zoon gaf als de echte Messias. En dat in u, Heere Jezus Christus, nu alle heil is. Wij danken u ervoor. Amen. Wij mogen de Heere dienen van de gaven die Hij ons toevertrouwde. Wij zingen daarna Psalm 146, vers 2, 3 en 8. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Thank you. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit.